in onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 66 en daarvan de versen 6, 7 en 8. Psalm 66, daarvan de versen 6, 7 en 8.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond is wederom uit Gods heilige en onfeilbaar woord uit het boek der Psalmen, daarvan het 66e hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen en van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 66. Een lied, een psalm voor de opperzangmeester, juicht God, gij ganse aarde, psalm zing, de eer zijns naams geeft, eer zijn lof. Zeg tot God, hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. En de aarde aanbidden u en psalm zingen u, zij psalm zingen uw naam, Sela. Komt en ziet Gods daden, hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen. Hij heeft de zee veranderd in het droge, zij zijn te voet doorgegaan door de rivier, daar hebben wij ons in hem verblijd. En hij heerst eeuwiglijk met zijn macht. Zijn ogen houden wacht over de heidenen, laat de afvalligen niet verhoogd worden, Sela. Looft gij volken onze God en laat horen de stem zijns roems, die onze zielen in het leven stelt en niet toelaat dat onze voet wankelen. Want gij hebt ons beproefd, o God, gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert. En gij had ons in het net gebracht, gij had een enge band om onze lendenen gelegd. Gij had de mens op ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Ik zal met brandofferen in uw huis gaan, en ik zal u mijn gelofte betalen die mijn lippen hebben geuit, en mijn mond heeft uitgesproken als mijn bange was. Brandoffers van mergbeesten zal ik u offeren met rookwerk van rammen, ik zal runderen en bokken bereiden, Sela. Komt, hoor toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot hem met mijn mond en hij werd verhoogd onder mijn tong. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Maar zeker God heeft gehoord, hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft afgewend, nog zijn goede tierenheid van mij. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Lieve Heer, het is andermaal deze dag dat wij tot u naderen in de gebeden. Gij hebt ons weer bewaard en gespaard onder uw woord gebracht. En wat is uw trouw groot, Heere, dat we daar nog mochten onder verkeren. Want een rijke man in de rampzaligheid, die zou wensen daar nog 1 minuut onder te verkeren, maar het kan in der eeuwigheid niet meer. O Heere, dat we het zouden bedenken dat we hier niet vrijblijvend zitten. En dat we hier niet vrijblijvend preken, maar dat we te maken hebben dat we voor uw aangezicht staan en gij zijt heilig en wij zijn onheilig. O Heere, gij kunt ons alleen aanzien in Christus. Zie ons aan in het Lam Gods, die gij zelf naar deze wereld gezonden heeft, opdat we in hem voor u zouden kunnen bestaan. In hem volmaakt heilig. O lieve Heere, wat is het toch een mysterie. En wat hebben mens daar al veel vonden bijgezocht en voorgezocht om toch maar iets te wezen naast die volmaakte gerechtigheid van Christus. Om er nog maar iets bij te voegen. Maar dat duldt uw glorie niet. Het is genade of niks. Het is vrije genade of het is een werk der wet. O lieve Heere, mocht Gij ons het onderscheid leren in die vrije genadeslag die Gij in Christus uw volk komt te zenden, komt te geven, wanneer Gij ze tot uw eigendom slaat. O Heere, mocht daartoe nog gepredikt worden in onze dagen, op het scherpst van de snede, want er is zoveel godsdienst, lieve Heere, dat we er dreigen ten onder te gaan, als we op die menigte zien, twist met onze twisters, hemel Heere, gaat onze bestrijders toch tekeer, wil Spiesrond daar zijn schild gebruiken, om hun in hun geweld, in gevreesd geweld te fnuiken, belet hun de optocht, treed vooruit. En zo worden ze in hun loop gestuit. O Heere, wat zijn we van u steil en diep afhankelijk. Mag Gij ons ook deze avond die geopende deur geven die Gij gegeven hebt. O Heere, wat is het altijd weer een wonder dat niemand uw woord kan tegenhouden. Dat niemand uw woord kan verijdelen. Dat het Koninkrijk van Christus uitgebreid wordt ten spijt van alle vijanden, ten spijt van alle tegenstand, ten spijt van alle godsdienst, van alle eigenwillige godsdienst, de valse godsdienst, ten spijt van politiek, ten spijt van zogenaamde christelijke politiek. Uw woord gaat door, uw koninkrijk gaat door, Gij gaat door, want Gij hebt alle macht in hemel en op aarde en niemand kan u naar uw hand, naar zijn hand zetten, o Heere, wat ze in onze dagen trachten te doen. Maar uw volk moet door u naar uw hand gezet worden in Christus. O Heere, strek dat u uw hand nog uit in vrede en doe u ons uw woord verstaan naar de mate des geloofs. Mogen we daarin opwassen in de kennis van onze zaligmaker Jezus Christus. Heere, al zouden alle kerken een valse leer leren, dan nog houdt Gij uw getuigen tot aan de voleinding der wereld. En mocht Gij ons een mond en hart geven om uw lof te vertellen, om uw woord te verklaren, ja, mocht Gij zelf aan het woord treden, opdat zielen door uw woord en op uw woord zouden mogen worden gered. Kreupelen zouden mogen worden genezen. Blinden het gezicht ontvangen. En gevangenen vrijheid. Lieve Heer, het is alles op u. En blijft alles op u wachten. En we smeken om uw inkomst. We smeken om uw lieve geest. Want zonder uw geest is spreken onmogelijk. O Heere, neem nog redenen uit uzelf, want Gij zijt in uzelf bewogen. En mocht Gij de rijen nog doorgaan, mocht Gij de harten nog verklaren die daar in raadsels zijn gezeten. Wij zijn daartoe ganselijk onbekwaam. Maar Gij weet met de moeder een rechte tijd een woord te spreken. O lieve Heere, dat uw woord, uw naam, uw eer verhoogd mag worden. Het is verhoogd geworden in Christus. En mochten we op hem zien deze avond, zowel in het spreken als in het luisteren. O Heere, zoudt Gij ook al onze wegen willen bepalen? Het dagelijkse leven kan soms zo tegenstrijdig zijn met uw wegen. Maar Heere, mocht Gij nog licht verschaffen. Mocht Gij de raadselen nog eens ontbinden. En ten eerste onze zielen raadselen. Als we die hebben. En als we ze niet hebben, geef ze ons. Opdat we zouden weten dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen u en onze ziel. Door de zondeval. En dat we het weten, o lieve Heere. En niet alleen met, ja, juist niet met een verstandskennis, maar met een hartelijke hartenkennis. Om met u verzoend te worden. En als we daar kennis aan hebben. Of we daarin bevestigd mogen worden. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk al uw gane getrouwe knechten wereldwijd. Lieve Heere, dat de leugen ontmaskerd mag worden. En dat de waarheid mag zegevieren. Uw woord houdt stand in eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken, maar wat wordt het verbasterd in onze dagen. En als gij ons niet bewaart, hoe Heere, dan hollen we met de afvalligen mee. Maar gij hebt gezegd, ik ben met u die de alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heere, verheerlijk dan uw eigen belofte, verheerlijk dan uw eigen woord, opdat we in het heetst van het gevaar uw belofte betalen, nu in tegenwoordigheid van al uw volk. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, we hebben vanmorgen Psalm 66 vers 13 overdacht. Ik zal met brandoffers in uw huis gaan en ik zal u mijn gelofte betalen. En met de hulp des Heren wensen we daar verder over na te denken. Ook wat in het verdere wat de psalmist ons zegt in de verdere verzen, in de laatste verzen. Een geliefde, de psalmist was uit een grote nood en dood gered geworden met een overvloedige verversing des geestes. En dan heeft hij in die nood, zegt hij, de Heere een belofte gedaan, die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken als mijn bangen was. Nou, je moet er maar op rekenen, geliefde, dat was maar niet zo'n oppervlakkige benauwdheid waar de psalmist hier over spreekt. Dat was een zielenbenauwdheid waar hij zichzelf niet meer uit kon redden. En toen heeft hij tot God geroepen. Ja. En een belofte gedaan. Niet toen hij van de nood verlost was, maar in de nood. Gods volk ontvangt van God beloften die in Christus ja en amen zijn, tot levendmaking en tot rechtvaardigmaking. Maar nu gaat Gods volk ook beloven, geliefde, in het heetst van de strijd. Belofte der dankbaarheid die door het geloof beloofd zijn, of worden, niet door wettische vrees. De psalmist zegt, als mij bangen was. Moet je echt niet denken dat die man zeg maar in de banden van de wet verkeerde of in de banden van de duivel verkeerde. Als een onbekeerd mens. Nee, dit is een kind van God. Hier is een kind van God ontwoord. Hier is een verzoend kind van God ontwoord. En die is wederom in de beproeving gekomen. Zoals Job in de beproeving gekomen was. Kind van God. Gerechtvaardigd kind van God. Gods volk komt geregeld in beproevingswegen. Ja, die smalle weg ten hemel, dat is geen opgaande weg, vrienden. Nee. Dat is voor de ziel in kwestie, is dat een afgaande weg, welke woest is. Ja. Smalle weg, niet op te lopen. Maar op die weg, geliefde, zal de dwaas niet dwalen. En zal zijn voet niet aan een steen stoten. Waarom? Omdat Christus die weg is. Ja. Christus is die weg. En als ze dan op die weg in Christus lopen, geliefde, dan komen ze in de beproeving. Maar God brengt zijn volk in de beproeving. Zevenmaal. God heeft in zijn volk goud gelegd. En dat goud gaat hij louter. Opdat het van alle vlees gezuiverd zij. En dan gaat dat volk in de beproeving. In die vrees. Geliefde, gaan ze belofte betalen. Een belofte beloven. Jona beloofde de Heer een belofte in de diepte der zee, in de buik van de vis. Hij zegt maar, ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Dus Jona zat in de vis, al in het stuk der dankbaarheid. Ja, want dan verkeerde die man in. Jona verkeerde in het stuk der dankbaarheid toen hij van God wegvluchtte van voor zijn aangezicht. Toen hij zo'n schip bestelde naar Tarsis. En toen hij gezegd had, naar Nineveh, daar heb ik geen zin in. Ik ga de andere kant op. Toen was Jona wel ver van zijn plek. Maar Jona verkeerde in het stuk der dankbaarheid. Ja. kun je ook nog ver van je plek zijn. Nou, er is een volk op aarde, geliefde, dat is altijd maar van de plek. En God zet de zijne weer op zijn plek. Jona was gewillig gemaakt om het oordeel Gods te preken in die goddeloze stad Nineveh en zijn prediking droeg rijke vrucht. Dat zijn de dominees bij God vandaan. Die zijn gewillig gemaakt. En kinderen der belofte doen belofte en betalen de belofte die zij de Heere beloofd hebben. We hebben het vanmorgen uit Psalm 116 opgelezen. Mijn gelofte zal ik ten Heere betalen, nu in tegenwoordigheid van al zijn volk. O Heere, zekerlijk ik ben uw knecht. Daar zijn ze van verzekerd. Dat is niet meer de vraag. Het was de vraag niet van de psalmist of die des Heere was. Nee. Maar of de Heere hem uit die belofte, uit die nood en dood zou willen redden. Gelijk Jona daar zat in die buik van die vis. En dan gaat Jona de Heer een gelofte beloven. Hij zegt, in de buik van de vis komt Jona erachter dat hij in een onbewegelijk koninkrijk zit van vrije genade. Wat niet drek, want eerst slokte die vis hem op. Toen dacht Jona, nou beweegt die vis me overal heen waar hij me hebben wil. Maar toen brak het geloof door bij Jona, in de diepte der zee. En toen kreeg Jona te geloven dat God die vis bewoog. Ja. Nou, dat geloof ik van Jona, dat die man was door zijn bekering gezakt. Als je nou hoog bekeerd bent, dan ga je niet uit de weg. En dan blijf je in de weg. Ja, tenminste, dat denk je dan. Ja. Maar toen Jona van de weg afging, was Gods weg. U zegt, was Gods weg. Ja, want de Heere Jezus, die haalt Jona aan. Als de fariseeërs om een teken vragen, dan zegt hij, u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen, 3 nachten in de buik van de vis. Gods weg. Ja. Kon Jona niet zeggen. Dat heb je ook niet gezegd. Van nou, dan had ik van Gods aangezicht af en dat is Gods weg. Heeft hij dat gezegd? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Dat is Jona tot schuld geworden. Maar kijk, Gods volk kan niet kijken in Gods raad, hoor. Ze krijgen er wel eens een blik in. Achteraf. Niet van tevoren. Achteraf. Ja. Och, Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Dat wist Jona ook, hoor. Dat hoeft hij hem niet meer te vertellen. Hij zegt, ik vrees de Heere, zei hij op dat schip dat bijna door de vliegende storm ten onder ging. In de golven van Gods verbolgenheid. Zekerlijk, hij zegt, ik vrees de Heer, ik ben een Hebreeër. Hij zegt, vrees God, mensen. Oh ja, jongen. Ja. Hoe kom je dan toch zo uit de weg, man? Ja. Hij zegt, ik was niet eens met de wegen Gods. Was die niet mee eens. Niet omdat hij dat zo vleeselijk niet wilde. Nee, daar lag een diepe oorzaak aan ten grondslag. Ik kan daar nou niet te diep op ingaan. Maar de Joden, Jona was prediker onder de Joden en de Joden bleven onbekeerd. Ik denk, als nou die godvergeten heidenen de Joden voorgaan in de bekering, hij zegt, dan gun ik die heidenen niet. Dat was de reden dat Jona van Gods aangezicht wegvluchtte. Want God wilde aan zijn verbond gedenken. Hij wilde zijn verbond vastmaken met die goddeloze Nineviten. En dat leek, geliefde, tegen de raad des Heren, want de Heren had tegen de discipelen gezegd, van gij zult niet uitgaan in de landstreken der heidenen, eerst tot de kinderen Israëls. Hij zegt, daar ben ik ook toe uitgezonden. Maar er zijn uitzonderingsgevallen, want als de Joden zich niet bekeren, Christus was tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Toen ging hij naar de delen van Tyrus en Sidon, naar die goddeloze landstreek. En daar komt dan een Canaanese vrouw, komt hem achterop. Zo'n heidens mens, maar was een bekeerde vrouw. God kan ook heidenen bekeren. Heb je er kennis aan, geliefde? Ik zou eens wat anders zeggen, God bekeert alleen maar heidenen. binnen en buiten de kerk. Ja. Dus heidenen kunnen ook bondelingen zijn. Ja, dan ben je natuurlijk geen heiden meer. Dan ben je een verbondskind. Ja. Die verloren zoon was een verbondskind. En die oudste zoon was ook een verbondskind. En nou trekt die verloren zoon. Hij zegt maar, ik wil alles van de wereld genieten. Hij zegt altijd bij vader in huis. We hebben het vanmorgen ook aangestipt. Hij zegt, dat is me nou onderhand wel eens genoeg. En toen ging hij de wereld in. En hoe is hij teruggekomen? Als een verloren zoon. Als een verloren... Het was een verbondskind. Hij is teruggekomen als een verloren zoon. En zo, geliefde, daar weet al Gods volk van. Dat ze in die weg zalig worden. Maar geliefde, in Genesis 3 hebben we afstand van vader genomen. En zijn we in de wereld getrokken. Om nooit meer met vader te maken te willen hebben. Ja. Nooit meer met God iets van doen willen hebben. En dan haalt God zijn volk eruit. En dan gaat hij trekken met koorden van liefde. Maar hier, geliefde, getuigt de psalmist van zijn kindschap. Ook uit Psalm 116. Ik ben uw knecht. Een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren en offeranden van dankzegging. En de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heren betalen nu. In de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren. In het midden van u. O Jeruzalem. Halleluja. Dus Gods volk doet belofte aan God. En ook als zij de mensen belofte beloven. Moeten zij doen wat ze beloofd hebben. Wat zegt Paulus? Laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee. En alles wat daar bezijden is, is uit de boze. Ja. Moet je dat nou met zoveel nadruk zeggen, prediker? Ja. Ja, dat mag met zoveel nadruk zeggen. En dat geldt ook voor mezelf. Laat u ja, ja zijn en u nee, nee. En alles wat daar bezijden is, is uit de boze. Wat is de boze? Dat is de vader der leugenen, dat is de duivel. Dus alles wat daar bezijden is, is uit de duivel. Dat is duivels. Of ben je nou dominee of burgemeester of president? Daar kijkt God niet naar. Hij zegt, laat u ja, ja zijn en u nee, nee. En alles wat daar bezijden is, is duivels. Hoe kunnen we God en zijn belofte houden als we zelf onze belofte niet betalen? Kijk, het is ook een ding. Hè? Dan zeggen ze mensen, ja, de belofte Gods, hè, die staan in de Bijbel. En dan kun je door zalig worden. Oh, hoe weet je dat? De Heer zegt, wat hebt gij mijn verbond in uw mond? Huh? Wat neemt gij mijn verbond in uw mond? Daar gij de ganse dag twee heren dient. Een zekere dominee beloofde tot tweemaal toe mijn kleinkinderen te dopen. Tot op de dag van vandaag heeft hij zijn belofte niet betaald. Twee keer gebroken. Huichelaars zijn het, die hun belofte zonder oorzaak breken. Het woord onze Gods leert, wanneer gij een belofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. Wat gij beloofd hebt, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet betaalt. En geliefde, dat geldt ook als wij mensen belofte beloven. Hè? Ik heb het u al gezegd, Paulus zegt, laat uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Dus dominees die hun belofte beloven en net zo makkelijk breken, die zijn zwanger van de duivel en zij kunnen voor God niet bestaan. Als hij dat doet als ambtsdrager, ambtelijke zonden worden zwaarder aangerekend als persoonlijke zonden, zou je het onthouden. Gods woord zegt, wat gij belooft, betaal het. En nou kan het zijn dat bepaalde omstandigheden het onmogelijk maken om gedane beloften te betalen. Door ziekte, door rampspoeden of door onbereikbaarheid. Maar zolang de mens leeft, blijft hij schuldig zijn geloften te betalen. Zowel beloften aan God gedaan als aan de mensen. Maar geliefde, je kunt ook iets beloven onder voorwaarden. Dat is niet wettisch. Dat is niet wettisch. Nee. Nee, dat is niet wettisch. Je kunt beloften beloven onder voorwaarden, zowel aan God als aan de mensen. Hè? Als de voorwaarde van de belofte niet in vervulling gaat, is de belofte ongeldig en hoeft die niet betaald te worden. Een voorbeeld. Stel je staat in een zandweg. Eenvoudig en je belooft de Heer als er een wagen voorbij komt. Dan zal ik dit en dat doen. Maar die wagen komt niet. Is die belofte ongeldig. Want die belofte was aan een voorwaarde verbonden. En zo is het ook met een menselijk verbond tussen twee partijen. Aan een mensenverbond zijn altijd voorwaarden verbonden. En worden die voorwaarden niet nagekomen, dan vervalt het verbond. Nou, wie hebt de voorwaarden van het genadeverbond vervuld? Christus. Want God vroeg een bloedig offer. Een bloedig offer. Volkomen gehoorzaamheid. Dat waren de voorwaarden van het genadeverbond. Ja. Adam kon niet betalen. Hij had gefaald. Maar Christus is staande gebleven waar Adam gevallen is. Mijn geliefde, we hebben onlangs over het huwelijk gepreekt. En dat is ook een verbond, het huwelijksverbond. Dat aan voorwaarden is verbonden, namelijk wederzijdse trouw. Wederzijdse trouw, dat zijn de voorwaarden van het huwelijksverbond. Je belooft elkaar geen liefde, dat is er wel inbegrepen. Maar je belooft elkaar trouw. Man en vrouw beloven elkaar trouw. En als de trouw geschonden wordt door overspel, is het huwelijksverbond verbroken. Dan mogen die man en vrouw wel bij elkaar blijven in de huwelijksstaat, tenminste als zij zich met elkaar willen verzoenen. Maar dan moet er eerst een schuldbelijdenis voor God plaatsvinden. En als het publiek bekend is, moet er openbare schuldbelijdenis plaatsvinden. En de overspelende partij moet zijn wederhelft opnieuw trouw beloven. Als er van een doorgaande huwelijksrelatie sprake is. Nou, hier is de psalmist in een fase geraakt dat hij zijn belofte aan God gedaan betalen moet. Dus er komt de fase, geliefd, als je een belofte belooft, er komt dan een fase. Dan gaat de geest in je spreken, betaal uw belofte. Dat is een heilig moeten, dat is geen wettisch moeten. De psalmist die wil gewillige offeranden doen. Hij wil zijn gelofte gaarne betalen, omdat hij daarmee zijn dankbaarheid aan God wil bewijzen. Dan loopt hij van over, want hij is daar uitgered met een overvloedige verversing. De Heer heeft hem eruit gered en hij heeft hem, dat was zo overvloedig, dat hij daarvan ging getuigen. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Kijk, er zijn wel eens mensen, ja, die denken dat het evangelie de vervulde wet is. En dat is ook zo, maar het is veel meer hoor. Het evangelie is veel meer. Het evangelie geeft boven bidden en boven danken veel meer als dat je vraagt. Veel meer als dat je vraagt. Als de Heer een ziel redt, dan geeft hij die ziel een overvloedige verversing. In het getuigenis, in de geest, in de liefde. God is geen karig God. Absoluut niet. Dus de psalmist wil gewillige offeranden doen. Hij wil zijn gelofte gaarne betalen. Uit liefde voor de ontvangen weldaden. En de belofte heeft hij gedaan toen hij in de benauwdheid verkeerde. En bang was dat het slecht met hem af zou lopen. Ja, Gods volk die vreest menigmaal duizend vrezen. Duizend vrezen, duizend doden, duizend zorgen. Kwellen mijn angstvalligheid. Mooi kind van God zijn. Hè? Maar die nou vrezen, geliefden, die hoeven niet te vrezen. Want de Heer zegt geregeld tot zijn volk, vrees niet. Waarom? Omdat ze wel vrezen. En als de Heer nou zegt, vrees niet, dan neemt hij de vrees met zijn spreken weg. Kijk, dat is ook altijd het echte van het spreken Gods. Hè? Als de Heere spreekt, toch Paulus, mijn genade is u genoeg, heeft Paulus niet meer doorgebeden. Hij had de Heere 3 keer gebeden, maar toen zegt de Heere, nee, ik neem die slaande duivel, die doorn in je vlees niet weg. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Lees je dan dat Paulus door bleef bidden? Nee. Waarom niet? Omdat Gods genade hem genoeg was. Kijk, als God voegt de daad bij het woord. Ja, ik wil het wel 1000 keer herhalen, maar daarmee kan ik het niet in je hart leggen. Maar dat kan de Heer wel. De Heere kan het in je hart leggen. Op zijn spreken. Want Christus spreekt levendmakend. Rechtvaardigmakend. Hij voegt de daad bij het woord. Nou, hier is de psalmist dus in een situatie geraakt. In een fase geraakt dat hij zijn gelofte moet betalen. Aan God gedaan. En hij heeft die belofte gedaan toen hij in de benauwdheid verkeerde. Dat het niet goed met hem zou aflopen. En nu door de Heere hij uit die benauwdheid gered is. Nu wil hij gaan die belofte betalen. Doet gelofte en betaal ze den Heere. Ja. Omdat de Heere wil dat we dankbaar zijn. Omdat hij zo goed is voor ons. En wij zo ongelooflijk slecht. Hij zo goed voor ons en zo ongelooflijk verdraagzaam. In Christus hoor, in Christus. God is buiten Christus niet verdraagzaam. Nee. Kan wel algemene verdraagzaam, maar ja, daar kom je mee in de hel. Maar als Christus is voor zijn volk in Christus. Verdraagzaam. Medelijdend, we hebben een medelijdend hoge priester. Die op het volmaakst weet wat voor zwakheden we niet omdragen. Ja. Gods volk valt God niet tegen. Mooi nooit denken. Toen David met de zonde in Batseba viel, viel David God niet tegen. Had hij op gerekend. David is er wel achter gekomen. Dat zonde zijn. Simpson ook, hè? Ja. Maar geliefde, kun je nou altijd je pad recht houden? Wat gaat er om in dat hart? Hè? Rutherford zegt, mijn hart, dat is een kooi van gevleesde vogelen, van duivelse vogelen. Een kooi van onreine vogelen, zegt hij. Heb je er kennis aan? Kun je altijd je gedachten zuiver houden? Ken dat? Gods volk droomt wel eens de verschrikkelijkste dromen. En dan zeg je, nou, als dat met genade kan bestaan. Maar geliefde, wat kan er niet met genade bestaan? Eén ding kan er niet met genade bestaan. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat kan niet met genade bestaan. Dat is een onvergeeflijke zonde. Maar Gods volk kan die zonde niet bedrijven. Gods volk kan, wordt door de ge... die kan niet door een bepaald gedrag afvallen. Dat is onmogelijk. U zegt dus, de kennis hebben doen wat ze willen. Kijk, daar heb je nou de godsdienst weer. Die vuile, verschrikkelijke, vijandige godsdienst. Hè? Die altijd maar op die wet loopt te dansen. Op het koord van de wet. Maar als dat koord van de wet breekt, geliefde, dan val je in de verdoemenis. En altijd maar die maatlat aanmeten van de wet. Terwijl ze de wet zelf met geen vinger aanroeren. Paulus wist ervan dat die wet op bezoek geweest was. Nou, hij zegt, toen het gebod kwam, zegt hij, toen zijn de zonden weder levend geworden. Toen is de wet geestelijk geworden in mijn leven. Hij zegt, ik heb Gods volk vervolgd, zegt hij. Hij zegt, maar ik dacht dat ik God een welbehagelijke dienst deed. Hè, door die wet ter hand te nemen en op anderen toe te passen. Ja. Hij zegt, maar toen het gebod in mijn leven kwam, toen voer ik leven ter helle. Hij zegt, toen ben ik gestorven. Toen ben ik me doodgeschrokken in de spiegel van de wet. Toen zag ik zo'n afgrijselijk mens in die spiegel der wet. Waar God nooit meer mee van doen kon hebben. Ja. Kijk geliefde, in het stuk der dankbaarheid. En de ware dankbaarheid doet gelofte den Heere, omdat hij het zo waardig is om geloofd en geëerd te worden. Want toen Paulus' ziel gered was geworden, toen wenste hij niks anders meer te weten als Jezus Christus en die gekruisigd. Toen moest hij nog wel achteraf 3 jaar in de woestijn van Arabië nader onderwezen worden. Nader onderwezen worden, zoals de discipelen onderwezen zijn geworden door Christus. Dan kijk ik in zomaar niet gaan preken. Hij preekte terstond Christus, ja, ja. Maar toen had hij nog niet veel onderscheid. De Heer zegt, ik neem je eerst eens 3 jaar apart. Ja. Kijk, want de Gods geheimenissen, geliefde, die komen je niet toerollen hoor, als je in een luie stoel zit of zo. Nou, dat gaat door de wegen van beproeving, afzondering, eenzaamheid, verachting, bespotting, belastering. Ja. Ik heb al gezegd, Gods volk komt te liggen op het kolenvuur van heiligmaking. En dan gaan ze de Heere gelofte beloven, maar dan moeten ze ook betaald worden. Treed met God in een verbond, volk des Heeren, en laat u zich van hem nooit scheiden. Niet door de zonde waarin we zo lichtelijk kunnen vallen naar ontvangen genade. Ik zou je vertellen, Gods volk dat veel genade ontvangen heeft, die zijn een voorwerp van de pijlen van de duivel. Omdat hij niet kan verdragen dat Gods lof publiek vermeld wordt. Dan haalt hij alle stoorzenders uit de kast. En dan kan er makkelijke scheiding vallen tussen broeders van hetzelfde kruis. Nou, zijn listen zijn ons niet onbekend. Want ik weet uit ervaring hoe subtiel die verklager der broederen werkt. Daar ben je ook zomaar niet achter. Hoor. En we moeten er altijd weer achter gebracht worden. Want als God me niet vasthoudt, val ik in elke kuil die er is. Gods volk heeft de gehele wapenrusting Gods nodig om te wederstaan de listige omleidingen des duivels, om te kunnen strijden tegen de boze, de overheden, wereld, vlees. En zodra we maar op eigen benen menen te kunnen staan, dan mogen we toezien hoe lichtelijk we in de zonde kunnen vallen. Daar wist Abraham vanaf, daar wist Isaac vanaf, daar wist Jacob vanaf, Noach, Simon, Simson, Simon Petrus, noem al de Bijbelheiligen maar op. Ze wisten wat het was om lichtelijk in de zonde te vallen, als ze maar enig zelfvertrouwen koesten. Maar geliefde, Gods volk is verankerd aan Christus, aan en in Christus, met een ketting van eeuwige liefde. Dat is de reden dat ze niet afvallen, ze zitten aan een ketting. Ja. Wellicht kunnen ze diep vallen, bij herhaling diep vallen, maar toch niet afvallen. Omdat de prijs die voor hen betaald is, eeuwigdurend en eeuwig geldend is. En dan gaan onze kinderen gaan wel eens belofte doen, omdat zij zich van hun kant eeuwig aan die God van hun zaligheid willen verbinden. Die Rut, die heidense Rut, die deed op de grens een gelofte die niet in het onzekere gedaan werd. Nee, zij, als zij tot Naomi zegt, waar gij zult sterven, zal ik sterven. Dat was geen grootspraak, dat was geloofstaal, dat was geloofsbelofte. En die gelofte die Rut gedaan heeft, geliefde, heeft God in haar sterven waargemaakt. Ja. Gods volk belooft en God maakt het waar. Dat is nou genade, hè? Dat is nou genade. Ja, zal ik eens een voorbeeld geven? De profeet Elia doet Ahab een gelofte. Hij zegt, het gaat regenen zodanig dat je nooit van je leven beleefd hebt, zegt hij. Na die grote droogte. Wist hij dat van God? Nee. Nee. En dan gaat Elia, de profeet Elia, die klimt op die berg en die gaat aan God hangen om zijn gelofte betaald te krijgen. En dan zendt hij die jongen uit. En dan komt die jongen een keer terug en dan zegt hij, ik zie een wolkie als des mans hand. En zo gaat God zijn belofte, die Gods volk beloofd heeft in het heetst gevaar, betalen. Ja. Ik heb al eens gezegd, op een verjaardag, er zijn ook van die doorgaans van die verschrikkelijke bijeenkomsten. Allemaal van die oppervlakkige praat. Hè? Ja, ik ga niet veel meer op visite, mensen, want ik heb geen zin aan koetjes en kalfjes praten. Ik heb er geen zin meer in. Nee. Aap, wat heb je toch mooie jongen. Ik heb er geen zin meer in. Maar op die verjaardag, geliefde. Ja, wat wou ik er nou van zeggen? Oh ja. Ik zei eens een keer, toen het ging over de genade Gods, over de volkomen genade Gods in Christus. Ik zeg, Christus, betaal ook mijn bekeuringen. Nou, dan staat heel de hel overeind. Dat werd ik toen gewaar, dan staat heel de hel overeind. Want we zijn zijn eigendom geworden naar ziel en lichaam beide. En denk je dat Gods volk maar erop los kan zondigen? Nou, als je dat denkt, dan heb je het wel mis. Zullen wij dan in de zonde doorgaan? Zullen wij dan in de zonde leven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, zegt Paulus.
Geen één kind van God hebt zijn leven in de zonde. Niet één. Al vallen ze er dagelijks in. Maakt niet uit. Maar ze leven er niet in. Simpson bij de Lila leefde niet in de zonde. En wie het wel beweert als een duivel. Dan zou je erachter komen. Dat Simpson nou eeuwig God groot staat te maken. En dat je zijn rijke man eeuwig ter verdoemenis vaart. Als hij durft te beweren dat kinderen van God in de zonde kunnen leven. Dat kan niet. Daar heeft God het leven uitgehaald. Die dode mens, die oude mens is ter dood veroordeeld. Het vonnis is uitgevoerd. Die oude mens is gestorven. Want die oude mens leefde in de zonde. Maar een nieuw schepsel in Christus niet meer. En ik heb u gezegd. Waar die zonde dan vandaan komt in het leven van Gods volk. Omdat ze enkel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Maar niet meer vanwege die oude mens. Maar vanwege dat lichaam de zonde. Dan moet je maar een preek terugluisteren. Als je wil weten wat dat allemaal betekent. Dus geliefde, als Gods lof publiek vermeld wordt, dan haalt de duivel alle stoorzenders uit de kast. En dan kan er scheiding vallen tussen machtigen. Ja. Maar er is natuurlijk, en dat hebben we net gezegd, Gods volk is verankerd in en aan Christus. En dat is de reden dat ze niet afvallen. Ja. Dat is zo'n ongelooflijke gewaarwording voor Gods volk. Een ongelooflijke, want kijk, in de beleving komt Gods volk geregeld als een afvallige openbaar. Je moet maar denken, toen Simpson dat geheim verteld heeft aan Delila. En toen die Filistijnen binnenkwamen, zijn ogen uitstaken. Toen had hij diep ingeleefd. Nou ben ik een afvallige. Nou ben ik een verworpeling. Nou ken ik nooit meer. En hij voelde het aan zijn kracht. Hij had het niet meer. Ze konden hem overmeesteren. Wat nooit gebeurd was. Kon nu wel. Dus die man die hebt daar in dat maalhuis geliefde. Hebt hij daar als een verworpene. Hebt hij in dat maalhuis aan die steen getrokken. Gaat door de hel naar de hemel. De ware dankbaarheid is om bij de genade van Christus te volharden. En daar zat Christus zijn volk weer nieuwelings in. En dat heeft hij ook bij Simpson gedaan. En zo overvloedig, met zo'n overvloedige verversing geliefde. En dat die Filistijnen in die verversing verdronken. Ja, dat moet je verstaan. Ja. Maar geliefden, het protestantisme is overspelig geworden omdat ze vrijt met de wet. In het stuk der dankbaarheid. Ik heb het vanmorgen al verschillende keren aangestipt. Overspel, geliefden. Er zijn er twee mannen in het spel. Dat is overspel, hè. Ja. Dan hou je de twee mannen op naar geestelijk, Mozes en Christus. Maar geliefde, Mozes kan die prijs der zielen, dat rantsoen voor ons in tijd en eeuwigheid niet voldoen. Ook niet in het stuk der dankbaarheid. Komt Mozes niet meer aan te pas? Nee. Mozes was wetshandhaver, maar zelfs daarin faalde hij. Toen hij de stenen tafelen der wet in stukken sloeg bij het zien van de afgoderij van het volk dat ze bedreven met het gouden kalf. Sloeg hij de wet aan stukken. Mozes kon met de wet het volk niet in het gereel houden. En de wet was dus in handen van Mozes, niet in goede handen. En daarom moest hij de wet in de ark leggen, bij de staf van Aaron en het kruikje manna. En God heeft een verzoendeksel op die ark geplaatst, geliefde. Die ark is dicht gegaan. Want God wil barmhartigheid en geen offeranden. Hij wil barmhartigheid betonen aan een uitgeofferd mens. Hij wil de zonde verzoenen aan een onverzoenlijk mens. Hij wil de schuld kwijtschelden van een doodschuldig mens. En als dat gebeurd is in ons leven, geliefde, dan breekt onze geest en ons hart in duizend stukken. En dat is God welbehagelijk, want Gods offers zijn een gans verbroken geest.
door schuldbesef getroffen en verslagen, juist na ontvangen genade. Dus geliefde God laat zich alleen maar schuld dienen. Alleen door schuldigen die niet verder komen dan vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde. Maar juist hun enige roem in Christus hebben, en dat is bij de genade volharden. En daarbij heeft u geen richtlijnen en regels nodig om het voor God in orde te brengen. Want dat is juist de grootste ondankbaarheid. Om er iets bij te nemen als Christus en zijn genade. Als de Heer Jezus, als Christus zegt tegen Paulus, mijn genade is u genoeg, toen die met die door die slaande engel des duivels geslagen werd. Heb Christus te doen bijgezegd, ja, maar je moet er ook nog een stel richtlijnen en regels bij handhaven, hoor. Heeft hij dat gezegd? Nee. Kijk, Christus is te licht in onze dagen. Dan moet de wet bij komen. Maar God heeft die wet in Christus gelegd. In de ark. Want hij, Christus is de Nieuw Testamentische ark. En als je dat verzoendeksel gaat oplichten, geliefde, er zijn er velen, hè, met de wettische regels. Wet, evangelie, wet. Daarmee til je het verzoendeksel van de ark. En dat doe je tot je verdoemenis. Dat is niet bij de genade volharden. Nee. Christus zegt tot zijn volk, ik ben het voor u en ik blijf het voor u, ik alleen en anders geen. En dan doet Gods volk, geliefde, vrijwillige offeranden op het altaar des Heren, zoals Abraham zijn zoon Isaac offerde op het altaar, hoewel het zover niet gekomen is. Maar God was voor in Abrahams leven alles geworden, kon die Isaac wel offeren, omdat God het vroeg. En waarom is het niet zo ver gekomen? Omdat Isaac niet de plaats van Christus kon innemen. Want Isaac is geen type van Christus. Maar van Gods volk. Bij Gods volk gaat het zwaard er niet door. Maar bij Christus wel. Ja. Dus God rekende de daad, de wil van Abraham aan als de daad. He, omdat de daad van offeranden in het hart van Abraham al geschied was. Dus God ziet het hart aan, ik heb al gezegd vanmorgen, de gezindheid van het hart, of die in Christus is of onder de wet. Dus er zijn maar twee mogelijkheden. Die kun je eigenlijk natuurlijk heel vroom voordoen, je beste beentje voorzetten, he. Het voorgestoelte van de kerk, van de synagoge innemen. Predikant zijn, je kan een naam hebben, die klinkt als een klok. Maar God kijkt maar naar één ding. Of je gezindheid in Christus is. En in Christus is opgelost. Daar kijkt God naar. Er zijn dus tweeërlei gezindheden. Hè? Omdat er maar twee soorten mensen zijn op deze wereld. Namelijk onder de wet met een wettische gezindheid. En onder de genade met een gelovige gezindheid. En dan zegt de psalmist, brandofferen van mergbeesten zal ik u offeren, met rookwerk van rammen zal ik zal runderen, met bokken bereiden, Sela. Nou, mergbeesten behoorden tot het vetste soort. Wat betekent dat? God moet het beste hebben en niet een karende. De fariseeën offerden God uit de veelheid van hun godsdienstige rijkdom. Maar dat was maar een schamel beetje. Zij offerden uit hun overvloed. Maar die weduwe, die God vreesde, die wierp heel haar leeftocht in de schatkist. Bij de tempel. Hè? Waarom? Omdat haar overvloed in God lag en niet in een portemonnee. Als je portemonnee leeg is, geliefde. Kind van God moet ik zeggen. Als je portemonnee leeg is, dan komt God niet aan tekort. Want van hem is al het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen mag. De Heere, ga je wel eens beproeven. En welke gezindheid heb je nou eigenlijk? Kijk, Abraham die gaf God de tiende. Dan zeg je nou, dan hield hij nog 9 delen over. Nee, nou versta je het weer niet goed. Hè? En dat, kijk, zo leggen nou biblicisten de Bijbel uit. Maar Gods woord is geestelijk. Abraham gaf God de tiende, omdat alles wat hij bezit van God was. Dat had hij van God gekregen.
Abraham kon zeggen, Heere, alles is uw. Alles. Hij was rentmeester geworden van alles wat hij bezat. Geen eigenaar. Rentmeester. Ben je ook rentmeester, geliefde? Ben je ook rentmeester van het bezit wat God je gegeven hebt? Ja, wat is dat eigenlijk? Buiten Christus is niks. Hè? Dan is het alleen maar een vloek. Maar als je nou een kind van God mag zijn. En de Heer heeft zijn weldaden in je verheerlijkt. Ja, voedsel, deksel en gemeenschap. Dan ben je nog maar rentmeester. Rentmeester over je kinderen. Rentmeester over alles wat de Heer je toegeschikt heeft. Dus het gaat om de gezindheid. En dan merkt God de wil voor de daad aan. Hè? Als Paulus zegt. Wat ik wil, doe ik niet. En toch deed hij het. Omdat God de wil voor de daad aan zag. Ja, daar moet je niet goedkoop over denken. Want daar moet je niet goedkoop over denken. Ik heb al gezegd, die leraars van vroeger, zoals Kolbrugge, die mensen zijn door de hel, die zijn in de oven der beproeving zijn ze gelouterd. En zo hebben die mensen bij God vandaan gepredikt. Het wordt in onze dagen niet meer verstaan, want dominees gaan niet meer door die wegen. Ik ken er tenminste niet één. Ik ken ze wel, maar niet hier in het Westen. Ze gaan niet meer door die beproevingswegen waardoor de apostelen zijn gegaan, Paulus. Hè? Wil je ook een traktement van Paulus hebben? Hè? Wat hij opnoemt, voor de leeuwen gegooid, had met de leeuwen gevochten, had overwonnen door het bloed des lams. 40 stokslagen met één. Ken je er ook wat van? Dus dat gaat door de beproevingsoven heen. Ja. En dan blijft er nog een vleeselijk verdoemelijk mens over. Geen vroom mens, maar een vleeselijk verdoemelijk mens. Maar dan komt alle roem in Christus te liggen, geliefde. Dan komt alle roem in Christus te liggen. Gods ware volk wenst met al hun liefde God waardig te schatten. Omdat hij in Christus hun rechterhand gevat heeft. En uit de hel heeft opgevoed. Dus Gods volk wil heilig leven. Absoluut waar hoor. En ze wenen wat af. Dat ze niet zijn die ze behoorden te zijn. Ja, in Christus. Maar wat is de zegenbede? Maak ons uw beeld gelijk. Nou, dat zijn ze. Ze zijn in het beeld Gods hersteld geworden in Christus. Maar als je nou dat gestaltelijke leven neemt, dan moet je al Gods volk maar eens vragen. Dan moet je ze maar eens opbellen en dan zeg je wat. Hoe is nou uw gestaltelijke leven? Weet je wat ze dan zeggen? Ik ben een groot beest bij God. Geen vroom mens. Het willen is er wel. Want de geest, zegt Christus, is wel gewillig. Om God te vrezen. Om hem behagelijk te zijn. Maar het vlees is zwak. Het goede te doen, zegt Paulus, dat vind ik niet. Ja, alleen in Christus. In de gehoorzaamheid van Christus. Dus al die offeranden van al die runderen en bokken die de psalmist hier in één adem opzomt. Geliefde, wat is dat? Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Want je moet die taal verstaan, geliefde. Je moet die taal verstaan. Hij wenst op te mogen branden als een kaars in dienst van God. En dan gunt hij God het beste. Het beste. En toen het volk Egypte uit, het volk Israël uit Egypte was getrokken, toen moesten ze Pasen houden, paasfeest. En toen moesten ze dat lammetje, moesten ze eerst een paar dagen vetmesten. Vetmesten, want God die krijgt het beste van het beste. Voordat ze dat lammetje mochten slachten, moest het eerst vet gemest worden. Mocht niks aan mekeren, geen gebrek. En moesten ze dat met bittere saus eten. Ja. Op te mogen branden, geliefde, als een kaars in de dienst van God. En in vers 16 begint de psalmist weer van vooraf aan, want hij kan er maar niet over zwijgen, de grote dingen die God aan zijn ziel gedaan heeft. En dan breekt hij het uit in in een getuigenis komt, hoor toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Nou, wat God in Christus aan de ziel doet, dat komt naar buiten, hè, door de vrucht der lippen. Dat werkt de Heer, dat kan niet verborgen blijven. Want God werkt geen stiekem met bekering. Als de Heer een ziel redt, komt die ziel in de ruimte die er is in Christus. En dan huppelt de ziel van zielenvreugd, daar hij zijn wens heeft verkregen. En let u erop, geliefde, dat de psalmist alleen Gods volk tot getuige roept. Want aan de godsdienst kan hij zijn getuigenis niet kwijt. Ik heb dikwijls in kerken, dan zeg ik, Heere, ik heb hier geen klankbord. Na een kostelijk avondmaal mogen vieren, was de Heere overgekomen. Had hij mijn hart ingenomen. Ik had geen klankbord in de kerken, niet in de pastorie, niet nergens niet. Maar je moet het kwijt, hè? Je moet het kwijt. En toen klonk er, breng van de vissen die gij nu gevangen heeft. Ja, dan mag hij het aan Christus kwijt. Hè? Christus hoort zijn bruid zo gaarne zingen. Hè? Ja. Nou, let u erop, geliefde, dat de psalmist hier alleen dus tot Gods volk, hè, komt, hoort toe, o alle gij die God vreest. Want die het verstaan, kijk, die emmersgangers, die verstonden elkaar. Dat waren mekaars klankborden. Ja, ook in de duisternis. Ook in de duisternis. Die verstonden elkaar. Maar de godsdienst verstaat het niet. In de wereld heb je tot op zekere hoogte nog een klankbord. Maar niet in het godsdienstige Jeruzalem. Daar zitten de deuren op slot, de gordijnen dichtgeschoven. Want binnen de gewelfde huizen en de gelijknamige kerken van de dode vormen godsdienst is geen plaats voor het getuigenis van het levende kind. Dan kom je van een koude kermis thuis, dan loop je tegen de muur op. En dan kijken ze aan of dat je van de maan komt. Maar toch is het een publiek getuigenis, hè, dat de psalmist hier ten gehore geeft. En wie het maar horen wil, die horen. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Nou kennen we dat, mijn hoorders. Of hebt u nog nooit van u laten horen? He? Niet omdat het moet, maar omdat het vaatje nooit eens overliep. He? Dan kan je het ook aan herkennen hoor. De genade die doet je vatjes overlopen. Dan geeft de Heer een overvloedige verversing. De beker van de psalmist was overvloeiende. Hij kan het maar niet op orde krijgen, hetgeen God en zijn ziel gedaan heeft. He? Dat moet wel een onuitsprekelijk wonder zijn. En dat is het ook. Want als de ziel uit de benauwdheid tot God roept, dan zijn alle wegen afgesloten, dan is het leven of sterven. Dan is het dood of leven. U zegt, maar de psalmist vreesde God toch al lang. En dat was toch niet de eerste keer dat hij ervan getuigen mocht. He, wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Dat is waar, hoor. Dat is waar. Maar Jacob kende niet alleen een Bethel-geliefde, maar ook een Peniel. En te Peniel is zijn ziel gered geworden, wat betreft zijn staat voor God. Of te Bethel is zijn ziel gered geworden, was zijn staat, maar te Peniel is zijn leven gered geworden. Uit de handen van de wraaklustige Esau. En toen is Jacob door zijn bekering gezakt. Want hij was in doodsgevaar. En mijn ziel is gered geweest. Dat betekent mijn leven, hoor. Zijn tijdelijke leven is daar gered geworden. En in een dergelijke nood is hier de psalmist ook geweest. Ja, Paulus getuigt er ook van, hè. Een vonnis des dood is een leden. Vaak een levensgevaar. Hè? Hij zegt, maar de Heer heeft eruit gered. Hij zegt, ik geloof, maar geloven dat de Heer ons er nog uit redden zal. Kijk, dat is geloven. Ja. Dat is geloof. Dus de Bethel is Jacob's ziel gered geworden. Dat is een beeld van de rechtvaardigmaking. Daar is ook Jacob echt gerechtvaardigd geworden. Sommigen zeggen Jacob vreesde al de Heere in de tent van Rebecca. Dat zegt ons, hoort ons nergens. Want er staat op de vloeken, staat hij bij het bed van zijn vader. Staat hij daar, uw God. Hè? Dan zegt hij niet onze God, mijn God. Nee, uw God heeft mij dat wild doen vinden. En dan stond hij daar als een Esau. Nee, toen was Jacob nog ontbloot van de genade. Maar, nou is er wel een verschil, Bethel en Peniel. Peniel is niet de bewuste rechtvaardigmaking zoals de afscheiding leert.
Dan zeggen ze, ja, sommige gelukkigen die beleven dat, maar de meeste niet. Nou, schrijf dat maar op je buik, want het is een valse leer. Die kennen ook geen Bethel, die het zo leren, die kennen ook geen Bethel. Nee. Peniel is de tweede bekering, dat is niet een rechtvaardigmaking. Dat geschiet in de eerste bekering. Kom er straks nog op terug. Het is noodzakelijk om door je bekering te zakken, want anders heb je nog zo'n dunk van jezelf, nog zoveel verwachting van het vlees, van kerkvlees, van domineesvlees. Maar als je een Peniel mag kennen, geliefde, dan zet je alle vlees bij het grofvuil. Alle wijsheid van het vrome vlees gaat dan de kliko in. Daar wil je niks mee te maken hebben. Daar ga je tegen getuigen. Ja. En dan zeggen de dominees, dat sticht toch niet? Wat heb ik daarmee te maken? Met wat in uw ogen sticht, daar heb ik toch niks mee te maken. Als God een nieuwe reformatie geeft, geliefde, dan gaat hij exact hetzelfde te werk als Christus met die geesel in de tempel. Dan gaat hij al die kerken leeggeeselen. Dan gaat hij alle tafels omkeren. Denk er maar goed om. Maar God heeft geen medelijden met vlees. En zeker niet met vroom vlees. En helemaal niet met kerkvlees. Nee. Want de ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Hè? Ja, dus dan ga je alles bij het grof vuil zetten. Je geleerdheid, je bekeerdheid, de wetenschap, het verstand. Dat is allemaal van nul en geen allerlei waarde. Omdat Christus je enige wijsheid bij God geworden is. Je rechtvaardigheid, je heiligmaking en je volkomen verlossing. Dan zeg je niet meer, ik kan die knopen wel ontraadselen, nee. Dat laat je aan de schriftgeleerden over, omdat ze niet weten wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Maar dan kom je in een strijd te staan die je voorheen niet kende. Een geliefde in Peniel staat er, en een man worstelde met Jacob. Hè, om Jacob door de plankenvloer voor zijn bekering te laten zakken. Ja. Jacob werd in Peniel als opnieuw op de rots gezet. In wie geen schaduw nog omkering was. En hij vreesde met 1000 vrezen. Want die engelen te maar na hem, daar kon hij niet op vertrouwen. Dat was Jacob niet zijn grond. Nee. Hij moest God hebben. Maar toen werd een Peniel, toen werd het fundament der zaligheid, nieuwelings, doch krachtiger als in Bethel als een ziel verzegeld. Nog een keer, Peniel is niet de bewuste rechtvaardigmaking zoals de afscheiding leert, want die vond plaats te Bethel. En Bethel is niet onbewust, dat is geen misschientje. Peniel kunnen we gevoeglijk de tweede bekering noemen in het leven van Jacob. He? En dat is het precies hetzelfde als Christus tot Petrus zegt, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Daar heb je de tweede bekering. Want Petrus was al bekeerd, maar hij moest op dat moment nog bekeerd worden voor zijn bekeerd zijn. Ja, dat is een hogere klip. En die tweede bekering, geliefde, die is absoluut noodzakelijk voor degene die geroepen zijn om het woord te verkondigen. Want anders krijg je niks dan dogmatische lariekoek opgediend. En dan krijgen de vossen die de wijngaard verderven vrij spel. Dan krijg je van God zintuigen door de Heilige Geest. Zintuigen. Ja. Maar geliefden, het tegenwoordige gros studenten, evangelisten en ambtsdragers en predikanten zijn dikwijls vreemd aan de eerste bekering. Laat staan dat zij een tweede bekering kennen en gestorven zijn. Ook aan de wet in de heiligmaking. Niet dat de wet in de heiligmaking als opnieuw op bezoek komt. Nee, dat komt maar één keer. Dat komt in je eerste bekering. Paulus zegt, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Die oude mens, Saulus van Tarsus. En toen mocht hij met Christus uit het graf verrijzen. Ja. Maar geliefde, als hij in het stuk der heiligmaking weer die wet ter hand neemt, dan ben je één brok vijandschap tegen vrije genade. Ze zingen het toch in de protestantse kerk om die te doen en dankbaarheid. Nou, dat kan God niet behagen. Want dat heeft Christus gedaan, ineens en volkomen. U zegt, gaat Gods volk dan niet de voetstappen van Christus drukken? Ja, Ja, absoluut. En die krijgen een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Absoluut hoor. Absoluut. Maar niet gaan ze die wet weer hanteren als regel des levens. Want dan heb je niet genoeg een vrije genade. Dan heb je niet genoeg een vrije genade.
Ze verheugen zich en ze verblijden zich in die wet.
Waarom?
Omdat Christus die wet voor hun volbracht heeft. Daar hebben ze een vermaak in die wet. Omdat die wet vervuld is door de wetsvervuller. En omdat die wetsvervulling op hun rekening gezet is. Door vrije, soevereine genade. Dan wordt de wet geen vijand van je. Absoluut niet. Maar die wet die blijft wel vleeselijk, of die blijft wel geestelijk. En daar had Paulus toch een vermaking, hoewel die niet de vermaak had in het vleeselijk zijn, maar wel in de geestelijkheid der wet. Maar die geestelijkheid der wet, geliefde, die danst niet op, om het nou zomaar eens te zeggen, je kan niet op gelijke hoogte met de wet dansen. Nee. Als een vroom mens, dat deden de farizeeërs. Nee. Dan kom je in de onderste kuil te leggen. Ja. Dan kom je in de onderste kuil te leggen. Want dat is een leven, geliefde, heb ik al verschillende keren gezegd. Dat is een leven op het kolenvuur van heiligmaking. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Niet door het doen der wet. Niet met regels en richtlijnen. Nee. Ja. Kijk, in de eerste bekering, dus in het kader van de wedergeboorte, sterft de ziel door de wet aan de wet. Dan sterft de oude mens onder de wet. En dan komt de ziel aan het einde van de wet terecht. En dat is Christus. Het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Maar in de tweede bekering, daar sterft de ziel ook aan de wet als een doeregel in de heiligmaking. In de eerste bekering is de ziel wel totaal der wet gestorven, zoals Jacob de Bethel. Maar tussen Bethel en Peniel is de ziel nog zo vleeselijk. Nee, geestelijk. Dat is juist vleeselijk. Hè? Maar dan vindt de ziel dat die geestelijk is. Ja. Maar na de tweede bekering wordt de ziel, en nu spreek ik zuiver bevindelijk, na de tweede bekering wordt die ziel totaal vleeselijk. Verkocht onder de zonde, krachtens de geestelijkheid van de wet. In de eerste bekering zegt Petrus, Heere, ik zal met u wel de dood ingaan, maar in de tweede bekering zegt Petrus, ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Christus is het voor mij. En hij leeft ook in mij. Dus in de eerste bekering kan de ziel nog van alles. Dan houdt de ziel het vuur wat hij heeft voor licht. En de oudjes zeiden, wie heeft meer vuur dan licht? Maar in de tweede bekering, dan krijgt het licht de overhand. En dan is het vuur gedoofd, want dan ben ik duisternis en Christus het licht. Ja, zulke mensen, zulke zielen schrijven op al hun werken de dood. En in de eerste bekering, dan denkt de ziel over vermogens te beschikken. En daarmee ook te kunnen werken. Maar Christus zegt, als Marten nog met veel dienens bezig is, Marten, gij bekommert u om vele dingen. Maar één ding is nodig. Dat goede deel. Dat Maria had uitgekozen door die eeuwige verkiezing Gods. Wat was dat? Om te rusten op de gerechtigheid van Christus alleen. Als Christus, om Christus als je wijsheid voor God te kennen. Dus in de eerste bekering doet het verstand ook nog mee. Je wil hou je voor geestelijk en alles wat je doet hou je voor vroom. Maar in de tweede bekering zak je door de plankenvloer van je bekering. En dan verlies je ook de wet die je als regel van je leven naast Christus gesteld hebt. Die verlies je. Dus Gods volk gaat twee keer verloren. Ja. Eén keer door de wet. En één keer zalig. Het eerste is ook zalig. Maar ja, dat versta je dan nog niet. En dan zie je, geliefde, hoe je gehoereerd hebt. Want Gods volk gaat na ontvangen genade tegen de liefde zondigen. Ja. Niet zozeer door onzedelijke zonden. Maar door eigen gerechtigheid.
Maar dan klinkt het uit de mond van Christus: gij hebt me vele boeleerders gehoreerd, keer nochtans weder tot mij. En ziet u, dan zak je door je heiligmaking heen, omdat Christus niet alleen je rechtvaardigheid geworden is, maar ook je heiligmaking. En dat wordt in onze dagen nauwelijks nog verstaan. Er schreef van de week een dominee in een stuk in de Wachter Sions, waarin hij zijn lezers waarschuwde voor de eenzijdige uitspraken van Kolbrugge. Ja. En weet je wat hij zei? Dat heeft Kersten, dat heeft dominee Kersten ons al aangewezen. De eenzijdigheden van Kolbrugge. Dan moet je weten dat dominee Kersten 186 bekende dwalingen op zijn naam heeft staan. En die wordt door de afscheiding, ook door die dominee, ik zal mijn man een paard noemen, het was dominee J. Roos. Er wordt dominee Kersten als normatief aangewend. En dat was een dwaalrecht van de eerste orde. Maakt me niet uit wat voor naam die hebt. Hij wordt als een afgod, wordt hij verheerlijkt in de afscheiding. Het is een soort paus geworden van de gereformeerde gemeente, van de oud-gereformeerde, nou van de oud-gereformeerde nog niet zo helemaal, maar wel van de gereformeerde gemeente in Nederland. Een afgod, een paus. En die Kersten die heb gedwaald van hier tot Gunther. Die heb gedwaald in het stuk van de rechtvaardigmaking en die heb gedwaald in het stuk van de heiligmaking. Dat ken je niet anders, hè? Dat ken je niet anders. En Kersten spreekt zijn eigen 1000 keer tegen. Ik kan het letterlijk bewijzen. En ik heb het op de website al verschillende keren bewezen. Maar als hij met zulke keiharde bewijzen komt, dan hoor je nooit meer wat. Hoor je nooit meer wat. Mensen proberen het wel eens. Maar die oude Patmos die zegt en zegt, jochie, hij zegt, je moet altijd het woord hanteren, want tegen het woord loopt iedereen zich te pletteren. Dat ben ik nooit vergeten. Nee. Maar nou moet dat woord, geliefde, moet ons eerst in bezit genomen hebben voordat wij dat woord kunnen prediken. Moet je volledig in bezit genomen worden. Moet je je leven eerst verliezen, hè, die je in adem had. Moet je in Christus worden opgelost. Hè. Maar ik wil maar zeggen, het is toch wel je reinste ketterij om Kersten in te zetten ter verdediging van de zuivere leer. Daar kun je ook Abraham Kuyper in zetten, want kijk, die Kersten die heeft natuurlijk op papier Kuyper wel bestreden. Maar Kersten was zelf een Kuyperiaan. En dat heb ik ook bewezen. Dat heb ik ook bewezen. Zwart op wit heb ik dat bewezen, dat het zo is. Het was alleen een Kuyperiaan in een vromere jasje. Maar Kersten leerde in de eerste bekering de onbewuste rechtvaardigmaking. Dat is Kuyperiaans. Kuyper leerde de veronderstelde wedergeboorte. Maar Kersten leerde de veronderstelde bewuste rechtvaardigmaking. Wat is erger? Zeg het me. De tweede is veel gevaarlijker. Als je een onbewuste rechtvaardigmaking gaat leren, dan zit je op schoot van de paus. En om Kersten als normatief te gebruiken, om de leer te verdedigen, dan ben je een vervloekt dwaallicht. Maakt me niet uit, Paulus zegt, maakt me niet uit. Al was het een man met een hoed op zijn hoofd en een ring aan zijn vinger. Hij zegt, daar kijk ik niet naar. Vervloekt, zegt hij. Al was het een engel uit de hemel, die niet dat evangelie verkondigt als ik u verkondigd heb. Vervloekt, zegt hij. Dus maakt mij niet uit wie wat voor dominee, dat maakt me niks uit. Dat maakt Gods woord ook niks uit. Ik heb achting voor iedereen. Iedereen is mijn naaste. Maar als het gaat over deze ketterijen die Kersten geleerd heeft, en die notabene Kolbrugge terecht wil wijzen, Kolbrugge, die een tweede bekering kende, of Kersten bekeerd is, ik hoop het, maar ik weet het niet zeker. Ik heb nooit van Kersten gehoord dat hij schuld beleden heeft dat hij jodenkinderen aangaf aan de Duitsers. Heb ik nooit gehoord. Hij is in Gods rechtvaardige armen gevallen. Hij is in Gods rechtvaardige handen gevallen. Ik ga het er niet over twisten. Absoluut niet. Maar dan zeggen ze Kersten, Kersten dit en Kersten dat en zus en zo. En Kersten heb gezegd, mens! Gods woord, de Heer Jezus zegt, al zo staat er geschreven. Wat heb ik met Kersten te maken? Wat heb ik met Calvijn te maken? Het is toch wel je reinste ketterij om Kersten in te zetten ter verdediging van de zuiverheid van de leer. He?
En als je zulke dwaallichten inzet, dan houd je niet alleen de dood in de pot over, maar de dood zelf.
Ja.
En daar zijn ze blij mee, met de dood. De Heer zegt, tegen al die ketterijen, die kerkelijke ketters, je hebt de naam dat geleefd, maar je zij dood.
En Kersten was bovendien geen theoloog, bij lange na niet. Hij heeft alles van Combrie gekopieerd.
Terwijl Kolbrugge, dan ga ik die Kolbrugge niet lopen verdedigen, was ook maar een mens van vlees en bloed. Vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar Kolbrugge had het wel van God geleerd. Dat is het verschil. Dat is het verschil.
Kersten heeft niet die wegen gekend die Kolbrugge is gegaan en die Whitefield is gegaan. Die mensen hadden de theologie aan de voeten van Christus geleerd.
Ik zeg het nog een keer. Whitefield die zei, de institutie van Calvijn hoef ik niet te lezen, want ik heb mijn theologie aan de voeten van Christus geleerd. En dat zegt Paulus ook precies hetzelfde. Hij zegt, ik heb het niet van de mens ontvangen,
niet van Gamaliel.
Nee, hij zegt, dat heb ik allemaal overboord moeten werpen. Al die rationele wijsheid.
Want dat was de grootste dwaasheid bij God.
Hij zegt, ik heb het van Jezus Christus zelf geleerd.
Ja. Ja, geliefde. Maar Kolbrugge was in de theologie van de Bijbel doorwrocht.
Ook bevindelijk. Bevindelijk is Kersten vergeleken met Kolbrugge een pasgeboren baby. Hij weet niet wat hij zegt. Hij kakelt zomaar wat. En dat zeg ik niet. En ik roep God tot mijn getuigen. Dat zeg ik niet denigerend naar de persoon. Absoluut niet. Maar als zulke mensen als Kersten en J. Roos denken en beweren dat Kolbrugge eenzijdigheden heeft geleerd aan de hand van de teksten die ze opnoemen, dan begint het hier van binnen te stijgeren.
Hoe kan de blinde leiden? Dan zullen ze toch beiden in de gracht vallen.
En nogmaals, ik ga niet in de bres staan voor Kolbrugge, omdat hij zo zuiver was, nee, maar omdat de leer van Christus, de leer van Christus door Kersten en door Moerkerken, door Malan, door J. Roos, afbreuk gedaan is, en nog gedaan wordt, verdacht gehouden wordt. Hetgeen de Heilige Geest leert in het kader van de tweede bekering, en daar had Kolbrugge kennis aan. En daar hebben nauwelijks predikanten in onze dagen kennis aan. En dat is absoluut noodzakelijk om dat te kennen. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. Eerder ben je er niet toe bekwaam.
Ja. En nou in dat geschrift van wat in dat artikel van de Wachter Sions, daar lijkt dominee J. Roos in tegen te spreken over Kolbrugge. Hij werpt hem niet weg als een valse leraar, dat doet hij niet. Hij leest nog graag zijn preken, met die paar kanttekeningen. Maar geliefde, als je op een integere wijze Kersten als normatief neemt, dan ben je voor mij een ketter. En elke ketter heeft zijn letter. Dus ik schuif heel die integriteit schuif ik nu overboord, omdat het hier gaat over de waarheid. En er moet alles lijken. Luther zegt, er moet de hemel en aarde, die moeten maar uit hun fundamenten gaan. Voor de waarheid moet alles wijken.
Ja. Daar ben ik het van harte mee eens. Daar ben ik het zielshartelijk mee eens.
En die tweede bekering, daar kennen genoemde predikanten niks van. Dat bewijzen ze zelf door hun opmerkingen die ze maken.
Kolbrugge zegt, daar leg ik me gans verrot aan de voeten van Christus. En dat gaat Kersten bestrijden, zegt nou. Hij zegt, Gods volk, dat is niet verrot hoor.
Zie je, ze bewijzen zelf dat ze er niks van kennen.
Ze bewijzen zelf dat ze geen kennis hebben aan die tweede bekering.
Ja.
Want wat Kolbrugge geleerd heeft, en lees zijn theologie, lees die preek van Romeinen 7 vers 14. Je komt er niet achter door lezen, je moet het zelf kennen. Je moet zelf door die weg, door die plankenvloer gezakt zijn. Je moet zelf ter helle nedergedaald zijn en eruit opgevoerd om het te kennen zoals wat Kolbrugge kende. Ik heb het niet van Kolbrugge geleerd. Ik heb het van Christus geleerd. En ik vond bij Kolbrugge exact hetzelfde. Want de Heer werkt enerlei weg en enerlei gaan.
Ja. Daar kennen genoemde predikanten niks van. En dat bewijzen ze zelf door de fundamentele leerstellingen van Kolbrugge, die volledig op Gods woord gegrond zijn, als eenzijdig van de hand te wijzen. Hoe durven ze? Dwalingen met dwalingen bestrijden is ten ene male onmogelijk. En de afscheiding doet niet anders. En het is niet verwonderlijk, geliefde, dat degenen die de tweede bekering niet kennen, ongelooflijke verwarring gezaaid hebben en nog zaaien op het erf der kerk en zielen misleiden voor de eeuwigheid. Gods ongeoefende volk het bos insturen, zodat ze jaren en zo niet heel hun leven in het donker moeten verkeren en opnieuw moeten zuchten onder de dienstbereider wet waaruit Christus hen verlost heeft. Ja. Ik zal u een van die zogenaamde eenzijdige uitspraken van Kolbrugge noemen. Die werd door J. Roos geciteerd. Kolbrugge zegt: heb ik hem, heb ik Christus, dan bekommer ik mij niet om mijn heiligmaking. Nou, daar verstaat die J. Roos dus niks van, want hij noemt in navolging van Kersten dat een eenzijdige uitspraak. Dus hij papegaait Kersten na, die een groot dwaallicht was ten aanzien van de leer van Christus. Ik heb het u al gezegd, Kersten leerde een veronderstelde rechtvaardigmaking. Hij zegt, begint niet met Christus, dat leert Kersten ook. Sommigen zeggen, er had Kersten een afschuw van, dat is niet waar. Want hij spreekt zijn eigen tegen. Kersten leert wel degelijk dat de wedergeboorte niet met Christus begint. Dat leert hij wel degelijk. Hij zegt, dat begint met de zondekennis. Onzin! Dat leert Gods woord niet. Christus is het begin van alle leven. De wedergeboorte begint met de vergeving der zonde. En als dat niet meer waar is, dan kun je de Bijbel wel verbranden. Want dan is dat hele Bijbelboek niet waar. Maar Gods woord is waarachtig. Omdat God waarachtig is. Ja. Dus geliefde, of het demon en Kersten bekeerd was of niet, dat weet ik niet. Dat laten we hopen. Hè? Maar hij en ook dominee J. Roos kennen in ieder geval geen tweede bekering, zoals Kolbrugge die wel kende. Want wat Kolbrugge hier zegt is juist fundamenteel in het leven der heiligmaking. En Kersten en Roos, en noem al die mensen, die predikanten maar op, die van die afscheiding, die leren een half verlost christendom. Een beperkte Christus. Want ze hebben niet genoeg aan Christus in het leven der heiligmaking. Dan leer je een ketterij. Dan blijf je niet in de leer van Christus. En wie niet in de leer van Christus blijft, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Dus het woord zal oordelen. En het woord oordeelt. Ja. Want Christus zegt namelijk exact hetzelfde als Kolbrugge in navolging van zijn meester leert. Weet je wat Christus zegt? Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En degene die de wet in het stuk der heiligmaking weer naar binnen halen, blijven niet in Christus. Want dat is de ark, dat is dat verzoendeksel oplichten. En dat is een van de ketterijen van de afscheiding, dus van alle kerken, want alles is afgescheiden in onze dagen. En ik heb er al eens uitgebreid over geschreven. Maar God gunt de eer, God gunt de afscheiding het verstaan van de schrift niet. En dat zal ook nooit gebeuren. Hun zinnen zijn verblind en hun oordeel is verduisterd. Ik zeg niet dat God zijn volk er niet in hebt, hoor. Dat zeg ik niet. Ik ken ze ook nog. Maar hun oordeel is verduisterd. Ja. Het zijn nieuwelingen, op zijn best gesproken, het zijn nieuwelingen. Ze kennen de tweede bekering niet. Ze kennen geen Pniel. Maar ik zal je vertellen, waar tegen Paulus gestreden heeft, daartegen heeft ook Kolbrugge gestreden. En daartegen strijden ook, want ik heb, daar strijden we ook tegen, want ik heb het niet van Kolbrugge geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dan krijg je vijanden die je nog nooit gehad hebt. De vrome godsdienst, de bevindelijke godsdienst, de neonomiaanse godsdienst, die van het evangelie een nieuwe wet maken, ze doen het heel subtiel. En van de wet een aan de slagregel. Gefeliciteerd, maar je zal je eigen dood lopen. En het gevolg daarvan is dat men een werkheilige heiligmaking spint die volstrekt met de heiligmaking van Christus in tegenstrijd is. Het heeft niet meer met vrije genade te maken. Gods kinderen gaan in het stuk der heiligmaking niet aan de slag om heiliger te worden. Die het zo wel leren, die het zo leren, dat zijn de Neonomianen. En daartegen heeft Kobrugge zich afgezet. Omdat de Neonomianen die plaatsen de wet naast Christus. Maar geliefde, dat leert Gods woord niet. Dat leert de bevinding ook niet. Dat leert Christus niet. Dat leert het ware geloof niet. Want de wet is niet naast, maar in Christus. De wet ligt in de ark, onder het verzoendeksel. En wie die wet weer ter hand neemt om heilig te gaan leven, die schuift Christus terzijde en die pleegt geestelijke zelfmoord. Net als die Sichemieten, hè? Die het verzoendeksel oplichten. Hè? Of wat was dat? Waar die ark terugkwam van de Filistijnen en die Betsemieten, moet ik zeggen. Die Betsemieten, hè? Die lichten de ark op, die wou ook wel eens in de ark kijken. En er vielen erbij duizenden dood op de grond. Ja. Dat was een doodzonde. En ze vielen massaal dood op de grond. En dat heeft de afscheiding gedaan. En dat doen ze nog. Het is een dode religie. Want ze hebben de naam dat ze leven. Maar ze zijn dood. Omdat zij de wet weer ter hand genomen hebben. Die Christus in het binnenste van zijn ingewand verborgen heeft. En als je de wet als voorwerp des geloofs stelt, zoals vele misleiders doen in onze dagen, dan gaat het weer donderen en bliksemen als bij de Sinaï van weleer. En als dat niet gebeurt, dan ben je niet bekeerd. Want God die gunt zijn volk niet dat ze daarin verstrikt zitten. Nou, God heeft een lam besteld. En als je met het lam niet alleen tevreden bent, dan blijf je niet in Christus. En Christus zegt, zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Dat zegt het woord hoor. Gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert er zelf en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Dus ik weet niet waar Kerst mee bezig is geweest. En waar diegenen mee bezig zijn die de leer der heiligmaking verbasteren tot een vrome werkheiligheidsleer. Waarin het doet dat er wet regeert, zogenaamd door genade, zogenaamd in afhankelijkheid van de geest. Maar daar regeert niet de genade van Christus alleen geliefde. Ik heb u gezegd, vanmorgen, de bron van het stuk der dankbaarheid. Dat is niet de wet, dat is Christus. Christus is ook volkomen zaligmaker in het stuk der dankbaarheid. En Paulus zegt tot de gemeente van Rome dat ze bij die genade moeten volharden. Niet bij de wet. U zegt, doen wij dan de wetten niet, zegt Paulus. Geen zins, wij bevestigen de wet door het geloof in Christus. Gods volk doet de wet niet teniet. Het zijn geen antinomianen. Die dat beweren, dat zijn duivels. Er is er maar één gerechtigheid die voor God telt. En als je daar niet genoeg hebt in het leven der heiligmaking, dan heb je niet genoeg aan 1 Korinthe 1 vers 30. Dan heb je maar een halve zaligmaker. Als je de wet er weer bij neemt, dan hoereer je met Mozes, hoe vroom en hoe godzalig je dat ook inkleedt. Die wet, die is Gods volk voorgoed uit handen genomen. Voorgoed. Want die weten niet met de wet te handelen. Christus die weet met de wet te handelen. U zegt, heb Gods volk de wet dan niet lief? Absoluut, absoluut, absoluut. En de liefde is de vervulling der wet. De liefde, dat is niet mijn liefde. Dat is de liefde van Christus. Daar wordt niet gesproken over de daden, maar over de liefde zelf. De liefde is de vervulling der wet. Ook in het leven der dankbaarheid. Dan ga je niet in de zonde leven. Ik heb u gezegd, en Gods woord legt er de vloek op, dat degenen die beweren dat Gods volk in de zonde leven, dat zijn duivels. Vervloekt die dat durven beweren. Gods woord leert dat niet. En de bevinding der heiligen leert dat ook niet. Hoewel ze dagelijks in de zonde vallen en struikelen, leven ze er niet in. Kan niet meer. Want Christus is koning. Christus zit op de troon van het hart. Ja. En Christus regeert zijn volk niet met richtlijnen en regels, geliefde.
maar met zijn eeuwige liefde. En met zijn geest. Want de geest leidt Gods kinderen in al de waarheid. Dus waar heb je het over? Je houdt je of aan Christus en zijn genade, of je neemt de wet erbij om die te doen uit dankbaarheid. Maar dan zegt Christus, zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de ranken is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Dus heel die hele GH Kerstenleer is een verdorde leer die in het vuur geworpen moet worden. Want als je die leer aan de hand houdt, zal je zelf in het vuur geworpen worden en verbranden. Ja, de mens durft wat hoor. Het moet je uit handen gerukt zijn, uit handen gerukt, want anders hou je vast aan Mozes, die je leven regelt. En dan houd je jezelf voor geestelijk, maar je hebt er geen erg in dat je dan als een stank in Gods neusgaten bent. Als je denkt geestelijk te zijn, dan hou je degene die aan zijn bekering gestorven is voor vleeselijk. Dat was ook de strijd tussen de Koster en Kolbrugge. De Koster vond zijn eigen geestelijk en die kon het niet verstaan wat Kolbrugge zegt. Wat Kolbrugge, lees een preek maar van Romeinen 7 vers 14. Maar als je bekeerd bent van je bekering, dan ben je niet geestelijk, maar vleeselijk. Omdat de wet geestelijk is en jij niet. Dat leert Gods woord. Dan ben je met het lam alleen tevreden. Ja, de vleeselijke zijn alleen met het lam tevreden. Om alles wat daarbij gesteld wordt, geliefde, dat is de vloek en de dood. Christus is het leven en alles buiten hem is de vloek, de dood en de verdoemenis. Ja. Hoe komt dan dat Gods volk in het pad van Gods geboden wandelt? Niet omdat ze de wet erbij nemen hoor. Absoluut niet. Want dan, dat is juist het antinomianisme in onze dagen. Dat is een leven zonder de wet. Als je de wet erbij neemt. Paulus zegt, in zijn eertijds had hij de wet erbij genomen. En dacht dat die goden wel behagelijke dienst zijn. Maar wat zegt hij van dat eertijdse leven? Ik leefde geheel zonder de wet. Ik had geen besef van de geestelijkheid der wet. Geen besef. Dus als je de wet erbij neemt, dan ben je nog niet geheel dood. Dan heb je nog een wortel in de wet. Dan ben je nog vlees. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. He? Nou, Paulus kende zichzelf als geheel vleeselijk. En toch was hij niet meer in het vlees onder de wet. Hij was aan de wet gestorven. Ook bevindelijk. En leefde goden onder de genade. Ja, die zakelijkheid der genade leer je niet in de fase van de eerste bekering, nee. Hoewel de eerste bekering genoeg is tot zaligheid. Maar ze denken dat ze dan al vaders in Christus zijn. Nou, vergeet het maar hoor. Vergeet het maar. De meest geoefende in de genade, dat zijn de kleintjes. Ja, dat zijn de kleintjes. En die wassen op in de genade en kennis van Christus. Ja. Dus de eerste bekering is genoeg tot zaligheid, want die de eerste bekering kennen, een battle kennen, die kennen Christus en worden van Christus gekend. Maar om het woord te bedienen, geliefde, er is zakelijke genade noodzakelijk om het snode van het kostelijke te kunnen onderscheiden, ten eerste in je eigen leven. En in de tweede bekering krijgen Gods getuigen de gave des onderscheids. Want anders kun je nooit het snelde van het kostelijk onderscheiden. Dan ben je niet in staat om de vossen die de wijn gaat verderven om schade te maken met het zwaard van het woord. Dan ben je niet in staat om de wet van het evangelie te onderscheiden, om de werken des vlees van de bediening des geestes te onderscheiden. Dan ga je alles mixen. En dan hou je vlees voor geest en geest voor vlees. Want dan val je in een oordeel des duivels als je dat woord gaat oppakken. Dus de psalmist getuigt hier niet van hetgeen hij voor God gedaan heeft, hè, nog zijn lijden die hij daarvan ondervonden heeft, maar welke grote dingen God aan zijn ziel gedaan heeft tot zaligheid en tot bevestiging ervan. Ja, geliefde, ik kan er nog wel over uitweiden over die dwaling, hè, die ook kerst de wereld in geholpen heeft en die vele oudvaders de wereld in geholpen hebben. Want de nadere reformatie, dat is niet een doorgang van de reformatie, dat is een teruggang, dat is een afval. Jodocus van Lodestein die had het nog bij het recht eind. Veel door Van der Groe geciteerd. Jodocus van Lodestein dat was nog van een God geleerde. Ja.
Maar geliefde, we zijn weer teruggekeerd naar Rome. We zijn aan het hoereren geslagen, daar lusten de honden geen brood van. En daar komen alle dwalingen uit voort. He, onwettige huwelijken weer inzegenen, he, die is onschuldig gescheiden en er mag zo weer ingezegend worden tot een nieuw huwelijk. Gods woord leert dat niet. En u kunt dat op de website vinden, daar hebben we het uiteengezet. Ik ga het daar nou niet over dat huwelijk weer lopen debatteren. Maar geliefde, we zijn aan het hoereren geslagen op een vreselijke manier. We hebben Christus naast Mozes geplaatst. En we geven Mozes, we kijken met de linkeroog naar Mozes en met de rechteroog naar Christus. Dan zal ik je vertellen, daar word je ongeneeslijk scheel van. Dat leert Gods woord niet. Christus zegt niet, die in Mozes en mij blijft, nee, die in mij blijft. En die in mij niet blijft, en in mijn leer niet blijft, die heeft nog de vader, nog de zoon. Paulus zegt in Galaten 1 vers 8 en 9, vervloekt. Als je de wet erbij neemt, in het stuk der heiligmaking, om die te doen uit dankbaarheid. Want dat is een automatische vrucht uit Christus, dat Gods volk, Gods gebod bewaart. En dat ze in zijn geboden lopen. Dat komt omdat ze in Christus zijn. Want het geloof, het ware geloof, heeft alle werken volbracht die er maar te volbrengen zijn. En al degenen die je aan het werk zetten in het stuk der heiligmaking, dat zijn ketters. Nogmaals, maakt me niet uit wat voor naam dat ze dragen. Maakt me niks uit, dat maakt Gods woord ook niks uit. Er staat niet in het woord en de predikanten van de gereformeerde gemeente in Nederland die mooie hooglijk eren. Nee, er staat in Gods woord, die arbeiders die recht, die Gods woord recht snijden, die zij eren. Maar niet die ketterijen de wereld in helpen. Paulus die stond Petrus in Antiochië, stond hij tegen, die wederstond hem. Hij noemde ze geen eens zijn naam meer. Waarom? Omdat Paulus God lief had boven alles. En Petrus als zichzelf. Hij zegt, Petrus, zegt hij achteraf, had hij misschien wel gezegd, daar had hij niet voor over, jongen. Maar ik had zeker de ere Gods er niet voor over. Daarom wederstond ik je in het openbaar, omdat je te bestraffen was. Bestraf die zondige, zegt Paulus. In tegenwoordigheid van allen. En dan zeggen de rechtzinnige predikanten, dat sticht niet. Mens, je zal ter hel varen met je, dat sticht niet. Degene die het voor de eer en de heerlijkheid van Christus opnemen, worden verketterd in onze dagen. Ik heb geen gemeenschap met die rechtzinnige broeders. Ik heb er geen gemeenschap mee. Ze hoereren. Ja. Toen Simson met de Lila hoereerde die niet met Mozes. Ja. Dat kan ik niet verklaren. Een mooi beleven. Dat mooi beleven. En we gaan de zonde niet bagatelliseren, geliefde. Maar God heeft een lam besteld. We hebben fontein geopend tegen de onreinigheid van het huis van David. En Gods volk kan alleen maar onreinigheid voortbrengen, ook in het stuk de dankbaarheid. En als dat niet je beleving is, dan ben je niet bekeerd. Dan ben je tenminste niet voor de tweede keer. Dan kan je niet die tweede bekering. Want als je de eerste bekering zie je nog vol met eigen gerechtigheid. Dan ben je wel door de wet der wet gestorven, geliefde. Maar je kent de zakelijkheid er nog niet van. Nee, absoluut niet. Dan kan je nog knopen ontbinden, dan kan je nog van alles. Dan heb je nog zo, tante Lene zei altijd, nou die Sandra die heeft nog zoveel de ruimte. Onder de wet, hè. Een beetje dienstbaar doen, vroom doen, hè? Alles onder de vlag van genade, hè? Alles met liefde, en het is allemaal wet, het is allemaal wet. U zegt, hoe zal ik het dan recht weten? Mooi ondervinden. De Heer Jezus zegt tot Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. En dat heb Petrus ondervonden, wanneer? Toen hij daar de raadzaal van Caiaphas binnenging met eigen gerechtigheid. Een hoop bravoer. Dan hing hij bij dat vuur warmen. Ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat was niet het vuur des geestes, dat was het vuur van de duivel. En toen ging die, toen werd er gevraagd, van u was toch ook met die discipelen van Christus? Hij zei, nee hoor, nee, u vergist u, daar heb ik nooit bij geweest. Ik ken die mensen helemaal niet. Zitten er hier nog van die godlogenaars, van die verlogenaars van Christus? Zitten er hier nog? Christus is door uw bekering doorgebroken. Hij heeft het ook doorbroken. Want hij heeft ook de pers in de heiligmaking alleen getreden. En er waren geen regelgevers bij die hem adviseerden. Nee. En zo is een volk, zo is Christus, zo is een volk. Ja, grijp het om niet ontvangen. Geef het om niet. Vrije, soevereine genade. De genade regeert in het leven der heiligmaking. Niet de wet, niet de werken. Niks niet. Christus. Christus alleen. Ook in het leven der heiligmaking. Gods volk is niet voor een moment aan de wet gestorven. Maar ineens en altijd. Gods volk is een lijk voor de wet. En toch heb ze die wet, die vervulde wet in Christus van harte lief. Ja, hoe lief heb ik uw wet? Ze is met betrachting de ganse dag. Weet je wat er staat in de grondtaal? Hoe lief heb ik het offeren van Christus? Mooi maar nalezen. Mooi maar nalezen. Want het woord wet in Gods woord betekent niet altijd de wet der 10 geboden. Wet betekent soms woord, het woord. Hè? De wet des geloofs, dat is niet de wet der 10 geboden. Dat is weer een andere betekenis. Kijk, als je de Bijbel op een biblicistische manier leest, en zo doet J. Roos dat ook, en hij mag natuurlijk in heel integer schrijven over Kolbrugge, hij mag zijn preken kostelijk vinden, maar die, ik zou je zeggen, dominee J. Roos uit Barneveld, als je je eigen niet bekeert van die beschuldigingen, dan zal Kolbrugge je tegenstander zijn op de dag der dagen. Want het gaat niet over Kolbrugge, het gaat hier over de leer van Christus. En als je in de leer van Christus niet blijft, dan heb je nog de Vader, nog de Zoon. Ik ga Kolbrugge niet verdedigen, maar ik ben wel geroepen om de leer van Christus uit te dragen. En de leer van Christus, die kun je vinden op de berg Tabor. De berg der verheerlijking. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Toen moesten Mozes en Elia verdwijnen en toen begon Christus te blinken. In het leven der, dat is het leven der heiligmaking. Jezus alleen. Niet alleen Jezus. Jezus alleen. Dat is mijn bron. Dat is mijn fundament. Waaruit ik leef en beweeg. Door de geest onze Gods. En die geest, geliefde, die ga je in al de waarheid leiden. En de waarheid is Christus. Dat is het vlees geworden woord. En als je van die Christus afwijkt, met allerlei richtlijnen en regels, want dat heb Kolbrugge, dat is een diep geestelijke uitspraak als die zegt, als ik nou van hem ben, van Christus ben, bekommer ik mij niet om de heiligmaking, want daar zorgt Christus voor. Christus is verantwoordelijk voor zijn volk in het leven der dankbaarheid. Daarom hebben we niet alleen een biddende, maar ook een dankende hoge priester die God de Vader altijd hoort en verhoort. Ja. Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. Amen. O lieve heren, daar konden we nou nog wel uren over preken. Maar er is aan alles een tijd. Straks, dan mag uw volk uw eeuwen groot maken. En dan zal er geen tijd meer zijn. O Heere, mochten we het hier nog uitdragen tot verheerlijking van uw naam en tot bekering van degene die in die wet verstrikt zitten. En die die vreselijke stelling leren vanaf de kansels wet, evangelie, wet. De wet is volkomen in u, o Heer Jezus, verheerlijkt. Daar komt geen mens meer aan te pas. Ook geen vroom mens. Mochten we uit u leven, wees gij onze bron. Want dan is er ook het leven. Dat leven dat volkomen in overeenstemming is met de wet. O lieve Heer, gij doet geen half werk, gij zijt een volkomen zaligmaker. Ook in het leven der heiligmaking. Uw gerechtigheid. Uw heiligheid. Daarmee kunnen we voor u, o God, bestaan. Heren, geef daar een doorleving van. Geef nog een reformatie. Geef nog een doorgaande reformatie. Opdat alle roem in u komt te liggen. Gij die het zo waardig zijt om verheerlijk te worden. O Heere, verheerlijk uzelf. Omdat de Vader gezegd heeft, ik heb hem verheerlijkt, ik zal hem wederom verheerlijken. Heere, doe het nog. Neem nog redenen uit uzelf. En doe ons volk herleven. In Jezus naam. Omwille van u trouwverbond. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. Ja. Nog zingen van die 89e psalm. Psalm 89 gezacht. Psalm 89 vers 8. Gij toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwige welbehagen wat er verder volgt. In dat 8e zangvers van Psalm 89. dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.